Ik weet niet, geliefde gemeente, of u het ook de afgelopen maanden gehoord hebt, toen u de radio aan had, of er misschien wat van gezien hebt, aanplakbiljetten, de reclamespots die uitgingen van, jazeker, ze zijn er nog, van de organisatie van de remonstranten. Reclamecampagne die, meen ik, in november van start ging onder het motto: geloof begint bij jou. En het is eigenlijk weer een variant op die oude dwaling waar ik vanmorgen ook de preek mee begon. Die vraag: is er toch niet iets van de mens ook nog nodig om het hele verhaal compleet te maken? God deed wel een hoop. Christus heeft natuurlijk wel betaald, maar nou onze inbreng. En dan heel nadrukkelijk, dat is toch wel een veelzeggende uitspraak: geloof begint bij jou. Ik dacht, gemeente, van zo'n reclamecampagne kun je minstens 3 dingen leren. En laten we die vanavond eerst maar eens op een rij zetten. In de eerste plaats, dat datgene wat wij dan remonstrantisme noemen, of met een ander woord arminianisme, het leren van de vrije wil van de mens, dat dat dus in 2015 nog altijd springlevend is. Tegelijkertijd, en dat is de tweede les die je ervan kunt leren, dat het een geloof is wat uiteindelijk geen levensvatbaarheid blijkt te hebben. Alle geloven hebben het natuurlijk moeilijk in een tijd als de onze van secularisatie en van veel atheïsme en postmodernisme. Maar het is wel veelzeggend dat het juist het kerkgenootschap van de remonstranten is die vanwege het sterk teruglopende ledental hun toevlucht moesten nemen tot reclamespots. Geloof begint bij jou blijkt toch niet zo'n succesverhaal als iedereen altijd gedacht had. En in de derde plaats, als ik die reclamecampagne nog wat dieper onder de loep neem, dan zeg ik: het is ook altijd weer zo dat de ene dwaling de andere voortbrengt. Als ik tenminste let op de deelthema's die op allerlei losse aanplakbiljetten hier en daar te zien zijn. Mensen die je aankijken en dan staat er als tekst boven: mijn God is superoptimist. Of mijn God dwingt mij tot niets. Of mijn God doet niks aan dogma's. Of mijn God trouwt ook homo's. Nu hadden we het eerder in de dienst vanavond al over een evangelie waarvan Paulus zegt: mensen, dat is wel voor de mens, maar nooit naar de mens. Niet naar onze zin en naar onze smaak. Ja, als ik al die dingen dan overzie, dan zeg ik: dat is nou typisch een evangelie wat wel naar de mens is. Volstrekt in overeenstemming met de gedachten van 2015. Kortom, we hebben het in ieder geval over iets actueels. Dat kan niemand ontkennen. Dat vinden de remonstranten zelf in ieder geval. Tegelijkertijd zeg je dus: het is wel iets in een nieuw jasje, maar wat al heel erg oud is. En daar heb ik u vanmorgen al iets van verteld in de inleiding, maar ik zou daar vanavond nog iets meer over willen zeggen. Je kan eigenlijk stellen dat altijd wanneer het in de kerkgeschiedenis spannend begint te worden, dat dan dit thema weer boven komt drijven. Hebben we nou nog verwachting van de mens of hebben we geen verwachting van de mens? Is het nou een kwestie van alleen genade of ook nog een beetje, of misschien wel veel, verdienen? En ik noem maar even een aantal mensen die dan tegenover elkaar hebben gestaan op dit punt, om u aan te tonen dat dat dus elke keer weer terugkomt. Dat begint in feite al in het Nieuwe Testament met die tegenstelling tussen Paulus en de Judaïsten, de verkondiger van de genade, en de mensen die zeggen: ja, maar je moet toch ook nog wel wat aan de werken der wet zien te doen. 400 jaar later is het Augustinus tegenover Pelagius. Nog weer later Maarten Luther tegenover Erasmus. Nog weer later evangelisten als Whitefield tegenover Wesley. Hetzelfde verhaal. Zoals je vandaag de dag zou kunnen zeggen, reformatorisch tegenover evangelisch. Ik generaliseer, maar in grote trekken is dat toch wel waar. En zo'n 400 jaar geleden was het dus Gomarus tegenover Arminius. Heel belangrijke bladzijde uit het leven van ons volk, gemeente, want die kwestie die aan de Universiteit van Leiden ooit begonnen is, dreigde binnen de kortste keren tot een ware burgeroorlog uit te lopen. Maar daarin heeft, en dat zegt de Dordtse synode achteraf met zoveel woorden, daarin heeft God ons volk voor veel kwaad willen bewaren. En als u wilt weten op welke toon van ootmoedige dankbaarheid onze Dordtse vaderen dat erkend hebben, moet u vanavond na de dienst maar eens een bladzijde terugslaan om het voorwoord van de Dordtse leerregels te lezen. Dankbare, ootmoedige erkenning voor wat God had geschonken. Maar uiteindelijk kwam het dus in 1618 tot die nationale synode. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen een internationale synode. En ze waren er allemaal, heel Europa keek met argusogen toe om te zien hoe dit theologische probleem zou worden opgelost, hoe dit zou aflopen, in het besef hoe belangrijk de zaak was en wat er allemaal op het spel stond. De Engelsen waren er, de Zwitsers, de Duitsers, iedereen. Want nu ging het over iets wezenlijks. Is het nou vrije genade of niet? Begint geloof bij jou of niet? Ja, de remonstranten zelf hebben ook beseft, gemeente, dat het over zwaarwegende dingen ging. Want toen uiteindelijk het pleit beslecht is en ze de zaal uitgestuurd werden, heeft Episcopius, een vooraanstaande remonstrant, gezegd: God zal oordelen tussen mij en tussen deze synode. Kennelijk ging het over belangrijke dingen. Toen die 200 dominees afgezet moesten worden. En toen er 80 van hen verbannen moesten worden om de verspreiding van hun ideeën te stuiten. Zwaarwegende dingen. Nou, als vrucht van toen, van die synode, hebben we dus een belijdenisgeschrift overgehouden. En waar gaat het nou over? Het gaat over die grote zaak waar ik u net wat van verteld heb. Maar dat wordt in bepaalde thema's verdeeld. 4 thema's in 4 hoofdstukken. En als je dat nou probeert te onthouden, ik heb gedacht dat kun je eigenlijk met 4 woorden, met een V, kun je dat samenvatten. Misschien wel handig om dat te proberen te onthouden, ook voor onze jonge mensen. Waar gaan de Dordtse leerregels nou over? Over 4 V's. De V van verkiezing, de V van verzoening, de V van verandering, noem het wedergeboorte en bekering, maar dat is verandering. Hoe verandert een mens dan als die bekeerd wordt? En de V van volharding. Verkiezing, verzoening, verandering en volharding. Vanavond openen wij het hoofdstuk over dat eerste thema, verkiezing. Van de goddelijke verkiezing en verwerping staat erboven. Maar we letten nou eerst eens op die inzet. Veelzeggende, leerzame en hopelijk ook gemeentevertroostende inzet. En we schrijven erboven als thema waar God ons wil hebben. Weet u waar God u wil hebben? In de diepte van de schuldbeleving en op de hoogte van de schuldvergeving. Waar God ons wil hebben, in de diepte van de schuldbeleving, op de hoogte van de schuldvergeving. Maar dat hele hoofdstuk dat we dus nu gaan aanbreken, gaat dus over het onderwerp verkiezing. En ook nog verwerping. En die woorden alleen al, gemeente, die roepen natuurlijk een heleboel op. Dat zijn dingen waar mensen in de loop van de eeuwen mee geworsteld hebben. En ik weet niet hoe u daar zelf in staat, als u dat woord verkiezing hoort, en dat andere, dat nog erge woord verwerping, daar kan natuurlijk heel wat in je ziel omgaan als je daarover gaat nadenken. Als iemand zich realiseert, alles staat dus van eeuwigheid kennelijk vast. En als ik er dan al niet bij hoor, zelfs al voor mijn geboorte, wat is dan de zin van het leven als dat nou zo is? Als je dat nou zo zou moeten lezen. Er is niks meer aan te doen, want alles is al besloten. Wat is dan de zin van naar de kerk gaan? Van bidden? Van Bijbel lezen? Als iemand daar nou heel prominent over gaat spreken en over gaat preken en altijd dat weer naar voren brengt, gemeente, u kan zich wel voorstellen dat dat ook schadelijk kan werken. Dat mensen daar depressief van worden. Dat ze er lijdelijk van worden. Dat iemand er misschien juist wel cynisch van wordt of zorgeloos. Nou ja, kan toch allemaal niet meer veranderen, dus wat maakt het uit wat ik in mijn leven doe? Leerstuk van de verkiezingen heeft ook wel agressie opgeroepen bij mensen. Gebalde vuisten. Want als het waar is dat God van eeuwigheid bepaalde mensen heeft uitverkoren en anderen niet, dan neemt God ons dus kennelijk niet serieus. En ik wil graag serieus genomen worden. We krijgen geen eerlijke kans. En die zou ik wel graag willen hebben. Vandaar, gemeente, dat je vanuit die invalshoek van die slogans krijgt waar ik zojuist er een paar van genoemd heb. En waar boven staat, geloof begint bij jou. Nou, dan is het nuttig, gemeente, om eens in die Dordtse leerregels te gaan lezen. Want, ik zei, het kan je depressief of lijdelijk maken, bepaalde gedachten over de verkiezing. Anderen die krijgen de neiging om hun vuisten te ballen en er tegen in opstand te komen. Maar die eerste twee paragrafen die we nou vanavond voor ons hebben, die kunnen ons voor allebei bewaren. Paragraaf 2 kan u bewaren voor een geestelijke depressie. Maar, en dat is minstens zo belangrijk, paragraaf 1 kan u bewaren voor gebalde vuisten naar de hemel. En wat ik heel leerzaam vind, u moet daar eens even op letten, dat terwijl er dus boven staat, nou gaan we het hebben over verkiezing en verwerping, dat u die woorden in onze paragrafen vanavond helemaal niet tegenkomt. En ik zal u wat verklappen, als wij volgende week weer bijeen hopen te zijn om artikel 5, 3 tot en met 5 te gaan behandelen, zult u daar nog steeds niks horen over verkiezing en verwerping. Begon het daar dan niet ooit mee? God begon toch ooit in de eeuwigheid met verkiezing en verwerping? Ja, maar wij zijn God niet. Daarom moeten wij niet beginnen waar Hij begint. En wij moeten ook niet gaan zitten op de plek waar Hij zit. Die neiging hebben we allemaal en daar moeten we ook bij het denken over deze dingen heel erg op bedacht zijn. Wij hebben sinds Genesis 3 het verlangen in ons hart om als God te wezen en om op die troon van God te gaan zitten. En om vanaf die troon dat uitzicht te hebben wat Hij heeft op de dingen. Maar het is meteen bij de zondeval al gebleken dat wij dat helemaal niet aankunnen. En daarom moeten we het maar afleren. Ons past geen plek op de troon. Ons past een andere plaats. Om te beginnen een plek in de diepte. En daartoe hebben we niet alleen uit de Dordtse leerregels een paar paragrafen gelezen, maar zijn we begonnen. Dat is ook bij de overdenking van dit belijdenisgeschrift altijd weer een goede zaak. Beginnen bij, wat zegt de Bijbel daar nou van? Was u blij dat er een stukje uit Romeinen op het bord stond om te lezen vanavond? Die langste brief van de apostel, waarin op een geweldige manier dat evangelie van de Heere Jezus wordt uitgestald en uitgelegd en aangeprezen. In al zijn consequenties, van de vrijspraak tot de vernieuwing van het leven. Van die geweldige teksten, zoals je ze aan het eind van de schriftlezing al tegenkwam. Christus die tot een betoning van Gods rechtvaardigheid gekomen is, om te doen wat de werken der wet niet konden. Of wat hoofdstuk 5 later zal zeggen, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God door Jezus Christus. Of wat dat geweldige 8e hoofdstuk aan de inzet te melden heeft, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Prachtige brief, gemeente. Er zijn heel wat grote mensen uit Gods Koninkrijk bekeerd door de Romeinenbrief. Van Augustinus tot Luther. En die Wesley die ik net noemde. Mannen die door de Romeinenbrief een andere leven hebben gekregen. Maar we hebben nu vanavond ook iets uit de Romeinenbrief gelezen, waar een mens niet meteen van staat te trappelen. Voordat Paulus alle registers opentrekt om het evangelie van vrije genade uit te bazuinen, gaat hij eerst wat anders doen. Hij gaat doen wat ook in navolging van de apostel de Dordtse leerregels gaan doen. En ik zei al, dan beginnen ze niet waar God ooit begon. Maar dan wordt het uitgangspunt genomen in onze situatie. Hoe zijn wij er van nature aan toe? Hoe treft God ons aan? Als hij naar ons gaat kijken. En als hij dan zijn zoon gaat zenden. Met wat voor mensen heeft God te maken als hij gaat beginnen met hen zalig te maken? Nou, dan wordt onder andere door de apostel in Romeinen 3 een psalm aangehaald. Een beetje een moeilijke psalm om te zingen, kinderen. Het was niet de meest bekende psalm die we zongen zojuist onder de collecte. Psalm 14. Het is ook niet een hele opwekkende psalm, als ik eerlijk ben. Want daar wordt nogal wat gezegd, nietwaar, over mensen. En kijk nou eens hoe dat terugkomt in Romeinen 3. Want er worden allerlei teksten uit die psalm onder andere aangehaald. Maar over wat voor mensen gaat dat nou eigenlijk? Vers 11. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Welke massa uit welke wereldstad, waar allemaal geestelijke duisternis heerst en waar de zonde om elke hoek van de straat loert. Welke mensen heeft Paulus het eigenlijk over? Allen zijn ze afgeweken enzovoort. Hun keel is een geopend graf. Over wie gaat dat dan weer? Welke haat-imam heeft Paulus op het oog? Met hun tongen plegen zij bedrog enzovoort. Over wie heb je het nou eigenlijk, Paulus? Wat voor schurk moet dat wezen? Of wat er verderop in het gedeelte staat, in vers 15 en volgende. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. Had je in jouw tijd ook al IS-strijders, Paulus? Wat zoiets doemt dan voor mijn gedachten op? Bloedvergieten en vernieling. Over wie gaat het? Ja, dan moeten we doorlezen tot het eind van het gedeelte, gemeente. Vers 19. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En ik weet niet of het u opvalt, maar in feite hoor je dan de echo hiervan klinken in paragraaf 1. Zelfde taal, met hetzelfde doel als de apostel. Niemand krijgt meer de kans om te zeggen hij zeker of zij zeker en die anderen. Maar we worden er allemaal bij ingesloten. De hele wereld. Alle mensen hebben in Adam gezondigd. Allemaal zijn ze de vloek en het eeuwig oordeel waardig geworden. En nou is natuurlijk een van de vragen die ik u vanavond moest stellen, de vraag die ik mezelf ook gesteld heb: ben je het daar nou mee eens? En dan zeggen we tegen elkaar wat we wel eens vaker zeggen: dan moet je eigenlijk niet te gauw ja zeggen. Want dat zou vreemd zijn als u het er heel snel mee eens bent, dat u eigenlijk van binnen ook op een IS-strijder lijkt. Of op zo'n haat-imam. Noem al die mensen maar op waar u zich van wil distancieren, waarover u leest en u zegt: wat verschrikkelijk allemaal vandaag de dag. Dan komt er allemaal uit de mensen tevoorschijn als God ze loslaat. Maar als God mij loslaat, gemeente, dan komt er dan uit. Maar bent u het daar nou mee eens? Bent u er nou voor ingewonnen? Want dat vergt in feite al genade om op wat u vanavond hoort preken door Paulus en door de Dordtse vader, om daar nou ja op te zeggen en amen op te zeggen. Want dat is al heel wat. We zeiden vanmorgen tegen elkaar: een zegen is als je het geweten van de mensen mee hebt. Maar dat is nou vanavond ook heel belangrijk. Hebben we uw geweten mee en buigt u voor deze prediking? En dat je mond gestopt wordt. Kijk, gemeente, als we deze dingen nou eens gaan overdenken, dan snap ik die remonstranten best. Ik snap ze best dat ze hier niet aan willen. Want kijk, dat evangelie van Paulus, dat neemt ons wel serieus. Mensen willen serieus genomen worden, maar hoe neemt hij ons serieus? Hij neemt onze verlorenheid serieus. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal dan dat iemand je verantwoordelijkheid serieus neemt. Of denkt te nemen. Nee, onze verlorenheid wordt ons klip en klaar aangezegd. En je komt dan onder andere ook in artikel 1 dat verschrikkelijke woord tegen. Ik wend daar nooit aan, u hopelijk ook niet. Een woord dat je nooit hardop, maar soms alleen fluisteren durft uit te spreken. Het woord verdoemen. Hebben we het nou zo bond gemaakt? Is het zo laag met de mens afgelopen jaar? Hij zou ons allemaal om de zonde kunnen verdoemen. Want we zijn niet alleen maar de dood schuldig. We zijn ook aan de geestelijke dood onderworpen, zegt de apostel in een andere brief. Dood in zonden en misdaden. En als je dat serieus neemt, kijk, dan heb je geen mens voor je waarbij het zin heeft om tegen hem te zeggen: geloof begint bij jou. Dat heeft bij iedereen zin, maar niet bij de mensen van Romeinen 3 of van Efeze 2. Mensen die dood zijn in zonden en misdaad. Daar kun je van alles tegen zeggen. En die kun je van alles voorspiegelen. En die kun je tot van alles oproepen. Maar doden reageren niet. Tenzij iemand anders ze gaat opwekken. Niks geloof begint bij jou, gemeente. Dat heeft geen zin bij een mens die zo diep is gevallen. Ja, wat moet daar nou de vrucht van zijn, van deze eerste gedachte van de preek vanavond? Duidelijk niet dat u depressief de kerk uitgaat. En ook niet dat u er cynisch van wordt. Of zelfs zorgeloos gaat leven. Nou ja, het is nou toch zo erg met de mens, er is helemaal niks meer aan te doen. Laat ik er dan maar op losleven. We hopen dat er een andere vrucht openbaar mag komen. De vrucht van Johannes 8, gemeente, laten we het daar eens over hebben. Van die vrouw die op heterdaad betrapt was. En ik heb u vanmorgen verteld, een van de opvallende dingen van die vrouw. Je hoort eigenlijk nooit wat van haar. Ja, desgevraagd zegt ze een paar woorden aan het eind van de schriftlezing. En voor de rest moet ze haar mond houden. Wat je trouwens ook ziet gebeuren bij de beschuldigers, nietwaar? Als de Heere Jezus het gaat hebben over mensen die zonder zonde zijn. Dan zie je ze op een gegeven moment ook allemaal stilletjes wegsluipen. En Paulus zegt, dat is nou waar ik ook graag de mensen bij wil brengen. Wat ik ook liever zie als vrucht op die verschrikkelijke verkondiging van de doodstaat van de mens. Dat alle mond gestopt worden. Mag ik het u nog een keer zeggen? Ik zei het vanmorgen eigenlijk ook. Maar dat is me toch een zegen als je een mens tegenkomt die zwijgen geleerd heeft. Geen mond meer die optimistisch van alles en nog wat gaat zitten beloven. Geen mond die kritisch commentaar geeft op alles en iedereen, tot en met de preken. Geen mond die op huisbezoek altijd maar weer ja maar zegt en altijd nog wat achter de hand heeft om wat hem wordt voorgehouden te pareren. Maar een gesloten mond en het niet meer weten. En ik dacht, gemeente, je kan elkaar vragen of je dat nou tegenover elkaar geleerd hebt. Maar ik dacht, laten we dat ook eens vragen met het oog op het gebed. Heeft u wel eens voor God gelegen? En dat u niks meer kon zeggen in bidden? Wel behoefte om te bidden, maar zomaar een tijd lang niks zeggen. Je kon geen woorden vinden om je zonder schuld te omschrijven. Je kon ook geen woorden meer vinden om excuses te maken. Je kon ook geen woorden meer vinden om verbetering te beloven. Je was uitgepraat, uitgewerkt, uitgedacht, uitbeloofd. Een mens aan de grond. Ja, zegt de jongere vanavond, dominee, heb ik u wel eens vaker over horen preken, mensen aan de grond. Eerlijk gezegd lijkt me dat nou niet zo'n fijne plek om terecht te komen, aan de grond. Op het nulpunt van je leven. Nee, maar het is wel een plek die ik je toewens. Het is zo'n heilzame plek om terecht te komen. En mensen die er wel eens gezeten hebben, die heb ik ook wel eens horen zeggen, eigenlijk was ik opgelucht toen ik er eindelijk was. Alsof een zware last van mijn schouders afviel. Van alles wat ik altijd nog dacht te moeten doen en wat ik allemaal nog van plan was. En toen moest ik het toch verliezen. Uitgeschakeld. En als je dan aan de grond komt te zitten, gemeente, uitgewerkt en uitgeschakeld. Weet u dat er dan wel één voordeel is aan die plek waar je dan komt te zitten? Als je echt helemaal beneden bent gekomen, helemaal op nul. Dan kun je nog maar één kant opkijken, gemeente. Begrijpt u? Een mens die helemaal onderaan zit, kan alleen nog maar omhoog kijken. En dat gebeurt ook als de Heilige Geest mij leert wat Romeinen 3 mij leert en wat paragraaf 1 leert. Daarom zegt die dichter van Psalm 130 dat immers. Uit de diepten, wat gebeurt er uit de diepten? Roep ik tot u, o Heere. En bij Psalm 14 zag u het toch ook, gemeente. We gingen stapje voor stapje de afgrond in, als ik het zo mag zeggen. Van de trotse dwaas, dan denk je, nou, dat is er dan nog maar eentje. En vervolgens gaat God vanaf zijn troon naar beneden kijken. En dan is er niet één van Adams kroost op wie die trots kan zijn. En als we helemaal uitgewerkt onderin de put zitten, dan komt dat gebed. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Geloof begint bij jou, wel nee. Geloof begint bij God. Betekent dat intussen, dominee, dat u vanavond een voorwaardelijke preek aan het houden bent? Want een mens moet dan toch eerst in die put terechtkomen en hij moet eerst toegeven dat hij alles verloren heeft. En hij moet eerst helemaal aan de grond komen te zitten en dan komt de ruimte voor genade. Wij houden niet van voorwaardelijke preken, gemeente, maar wel van orde in de zaak. Want er is geen vergeving nodig dan alleen als iemand schuld heeft, of niet? Iemand heeft geen medicijnen nodig, tenzij de dokter heeft gezegd, u bent ziek meneer, u moet hoognodig die pillen innemen, anders komt het niet goed. En als de vaderen op deze manier de Dordtse leerregels beginnen, volgen ze toch ook alleen maar het voorbeeld, het geïnspireerde voorbeeld van Paulus. Paulus doet het ook. Dan mag u het ook doen en dan mag ik het ook doen. Eerst tekenen wie de mens is. En dan dat woord gebruiken. Ik weet niet of u dat ook gezien hebt. Dat woord waar paragraaf 2 mee begint en dat woord waar Romeinen 3 vers 21 mee begint. Dat woord waarvan Spurgeon ooit heeft geschreven, dat is dat gezegende maar. Het nochtans God. Ja, dan gaan toch wel de bazuinen aan de mond gemeten. Dan wordt het evangelie verkondigd. En wat is het opnieuw leerzaam en troostvol dat na paragraaf 1 niet meteen de verkiezing wordt behandeld en de verwerping wordt genoemd, maar dat we nou eerst eens even voluit mogen gaan nadenken over de Heere Jezus. Want waar heeft een mens die paragraaf 1 heeft ingeleefd behoefte aan? Niet aan een college over een leerstuk, hoe nuttig dat ook is. Maar dan heeft hij behoefte aan een middelaar, gemeente. Als wij werkelijk hebben geleerd wat Romeinen 3 ons net verteld heeft en wat paragraaf 1 nagezegd heeft, dan moet u hoognodig nu een oplossing voor uw probleem hebben. En die oplossing is er, zegt de schrift en de belijdenis. Want daar is genade door Christus verworven. Ziet u dat God er niet op uit is om ons depressief te maken? Zodra God onze kwaal ontdekt, geeft hij het medicijn erbij. Maar daarom is het dan wel nodig, gemeente, dat ik zo vaak met u spreek over zonde. Waarom moet er nou altijd over zonde gepreekt worden? Waarom moet er elke keer over ontdekking en ontgronding gesproken worden? Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. Nou is er wel één opvallend verschil tussen Romeinen 3 en de Dordtse leerregels. En daar wilde ik het vervolgens met u over hebben. Want dat maar, dat leidt zo te zien twee verschillende zaken in de Dordtse leerregel staat er, maar hierin is de liefde van God geopenbaard. Maar de liefde. Maar als je nou eerlijk even naar Romeinen 3 kijkt, gebeurt daar wat anders. Dan hoor ik, maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard. Hé, zegt iemand, dat is vreemd. Hoe zit dat nou eigenlijk? Want dat spreekt elkaar toch eigenlijk een beetje tegen. Maar de liefde of maar het recht. Ik ben blij, gemeente, dat u erover begint. Dan kan ik u nog iets geweldigs verkondigen. Dat wij een evangelie hebben dat nou juist als geheim heeft dat die allebei waar zijn. En dat het allebei zo is, dat God zijn liefde en zijn recht openbaart in het evangelie. En dat komt, gemeente, omdat dat evangelie zo radicaal is. Veel radicaler dan een remonstrant wil weten. Die heeft het altijd maar over serieus genomen worden. Maar God neemt nou juist de dingen heel serieus. Hij neemt ons in onze verlorenheid serieus. Veel serieuzer dan wie ook op aarde. Hij zegt gewoon waar het op staat. We zijn dood, we zijn niet ziek, we zijn dood. Maar God neemt zichzelf ook serieus. Ook zijn deugden. Ook die ene deugd. Waar Maarten Luther zo voor kon vrezen. De deugd van het recht. God zegt, ik wil genadig zijn voor zondaren, maar er mag niks afgaan van de deugd van mijn recht. Als er sprake is van zonde, zal dat wel op een rechte manier uit de weg geruimd moeten worden. Dat zal betaald moeten worden. Dat zal uitgedelgd moeten worden. Er moet genoeg gedaan worden. Ja, dat heeft eeuwenlang voor een onoplosbaar probleem gezorgd, gemeente. Volgens de Petrusbrief hebben zelfs de engelen daar geen gat in gezien. Hoe moet dat? God die genadig wil zijn voor zondaren, maar die zo rechtvaardig is. Daar heeft geen schepsel, ook geen mens, een oplossing voor kunnen bedenken. Hoe moeten die twee dingen nou met elkaar in overeenstemming gebracht worden? Want het eerste, dat God rechtvaardig is, kost ons het leven als dat zo doorgaat. Maar als die liefdevol wil zijn en ons toch in de hemel wil brengen, dan moet hem dat eigenlijk een stukje van zijn eer kosten. Want eigenlijk hoort het niet, een zondaar in de hemel. En nou hopelijk, gemeente, als ons de oplossing van dat probleem vanavond weer wordt verkondigd, dat u dan net zoiets krijgt als wat we vanmorgen hadden toen de Heere Jezus antwoord ging geven. Had u dat ook, wat een ouderling na de dienst zo zei van, wat is de Heere Jezus toch verschrikkelijk wijs, dominee. Niemand kan bedenken, dat zegt hij. Dat je dat nou vanavond ook als het evangelie weer wordt verklaard. Zo bekende stof, gemeente, veel te bekend natuurlijk. Maar dat je zegt, wat is God ontzaggelijk wijs. Dat kon ook niemand uitdenken. Dat is het bewijs ook dat we met een evangelie te maken hebben wat uit de hemel afkomstig is. Want er was geen sterveling opgekomen. Genade door recht. Omdat God zijn zoon ging zenden. Hij straft de zonde wel, maar niet aan de daders. Hij straft het wel aan een mens, maar één die zo bijzonder is, omdat hij Gods zoon is, dat hij in staat is om de straf voor anderen weg te dragen. Jezus Christus. Bent u ook blij, gemeente, dat die Dordtse leerregels dan niet meteen over de verkiezing zijn begonnen, maar dat ze ons eerst in onze verlorenheid omhoog laten kijken en zeggen, daar moet het nou van komen, mensen. En daar kan het ook van komen. Van die zaligmaker die niet op eigen initiatief naar deze wereld is gekomen. Nee, hij is gezonden. Om daar nou vanavond van onder de indruk te komen, gemeente. Van de liefde van God. En van de gewilligheid van de Heere Jezus. Die zo diep is afgedaald. Zo diep als ik gevallen was. Die Psalm 14 waar gemaakt heeft. Want wat ze in de oude bedeling nog hunkerend hebben gezongen. Daar mogen wij op terugblikken. Het heil is uit Sion neergedaald. In de persoon van de Zoon van God. En de belofte wordt aan iedereen voorgehouden. Wie in hem gelooft zal niet verderven, maar heeft het eeuwige leven. En dan nog een keer, gemeente, maar hopelijk hoeft dat eigenlijk al niet meer. Ook als je op die opzoekende liefde van God in Christus let, is het onzin om te zeggen, geloof begint bij jou. Onzin. Het begint niks bij mij. Ja, de val begint bij mij. En de rest begint bij God. Alles gaat van hem uit. Maar nu hij in zijn goedheid en voorzienigheid deze boodschap aan u allemaal laat voorstellen. Al heeft u een gekweld geweten, al heeft u vrees en vragen, ook over de verkiezing misschien wel. Maar wees u dan niet bang, gemeente, om wat u wordt aangeboden dan ook gehoorzaam aan te nemen. Het is waar, u kunt het van nature niet. Maar wie zegt dat u het van uzelf moet doen? Dat woord wat hij u laat prediken is levend en krachtig. En de geest wil het gebruiken. Om het u in uw handen te leggen en in uw hart mee te laten dragen. Geloof dat deel geeft aan de verzoening, het eeuwige leven. En wie dat geloof mag beoefenen, ook vanavond, die mag nou extra zich veilig voelen bij de Heere Jezus, omdat het nou juist een zaak van recht geworden is. Ik heb er speciaal naar uitgezien, gemeente, om u dat ook vanavond te preken. Ook omdat ik persoonlijk herinneringen heb aan Romeinen 3. En dan juist aan datgene wat ik u op dit moment wil gaan voorhouden. Dat rechtvaardige van God. Dat was eerst mijn vijand. Het is nu mijn garantie. Hebt u dat gezien, dat er een paar keer die uitdrukking wordt gebruikt? Datgene wat de Heere Jezus heeft gedaan is tot betoning van Gods rechtvaardigheid. En wat zegt die rechtvaardigheid ook alweer? Zonde moet per se gestraft worden. Hoe vaak? 1 keer. 0 keer is te weinig, 2 keer is te veel. De rechtvaardigheid Gods eist 1 keer straf voor elke zonde. En begrijpt u, gemeente, wanneer ik als arme zondaar mijn laatste hoop en mijn laatste toevlucht leer stellen op dat kruis dat daar gestaan heeft en dat bloed dat daar gedrukt heeft en die plek waar de toorn van God zo is uitgewoed dat er een zwart geblakerde heuvel overbleef. Golgotha, waar de prijs betaald is. En ik zal daar mijn toevlucht zoeken en nergens anders, dat ik dan zeker mag zijn van mijn zaligheid, juist omdat er recht gedaan is. Op een plek waar het vuur gewoed heeft, gemeente, brandt het geen tweede keer. Zonde die een keer betaald is door de Zoon van God, hoef ik niet nog een keer te betalen. En dat is het evangelie dat ik u graag meegeef vanavond, gemeente. Ruim en gunnend. Dat een iegelijk, maar ook wel weer ernstig. Een iegelijk die in hem gelooft. 1 weg om erin te delen. 1 middel om het te aanvaarden. Kinderlijk geloof. Wie dat niet leert, houdt wat anders over dan eeuwig leven, zeggen de Dordtse vaderen. Of eigenlijk zei Johannes het natuurlijk in zijn evangelie. Als je geen eeuwig leven hebt, wat krijg je dan? Verderf. Een woord dat hoort bij de dood, gemeente, bij de begraafplaats. Verderf. En dat is nou van nature ieders deel. En als we ook dat vanavond serieus nemen, dan zeg ik tegen de mensen die nog buiten Christus leven. Mensen, wat heb je nou eigenlijk te verliezen? Wat heb je nou te verliezen als je je overgeeft aan de Heere Jezus? Want u bent al overgeleverd aan het verderf. Of u het nou wou weten of niet dat u aan de grond zit. U zit aan de grond, onbekeerde. Dieper zinken kan u toch niet. Waarom laat u het zich niet zeggen? Waarom leert u niet vanuit de diepte met Gods volk omhoog te zien en verwachtingsvol op te zien tot de zaligmaker van zondaren? Zie op hem, gemeente. Bid om wat u niet hebt, maar wat zijn geest u kan schenken. Wedergeboorte, bekering, geloof. En weet u wat dan typisch is? Als je dan dat geloof mag beoefenen wat Paulus ons voorhoudt en wat de Dordtse leerregels ons aanraden, dan krijgt er uiteindelijk maar 1 de eer. Het viel mij vanavond bij de schriftlezingen, bij het zingen ook op. En dat zal een remonstrant nooit kunnen doen, gemeente. Als je zelf ook nog wat hebt bijgedragen, dan moet je de eer met God gaan delen. Want hij deed wat, maar ik heb ook nog wat gedaan. Maar Paulus zegt, alle roem is uitgesloten. Psalm 14 zei, Israël zal al juichend brengen de eer aan zijn Heer en niemand anders. En als u iets van dat ware geloof mag kennen, zult u dat dan ook laten zien van de week, gemeente, aan de mensen om u heen. Wat voor God u dient. Van wat voor genade u leeft. Dat het dwars over uw leven van de week geschreven mag staan, voor ieder leesbaar. Sola gratia. En daarom soli deo gloria. Amen.